Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 19. Luisteren we nu met eerbied en aandacht naar een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u wordt voorgelezen uit Hebreeën 12, van vers 14 tot en met 29. Vervolgens doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Dus achtereenvolgens lezen we Hebreeën 12, vers 14 tot en met 29, de 12 artikelen des geloofs, en zingen we Psalm 19, vers 6.
Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toen toeziende dat niemand u verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel de bitterheid opwaarts spruitende, beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand, zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening wilde beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in alle hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op de aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, aan de orde van behandeling voor vanavond is zondag 34 van onze Heidelberger Catechismus, waar gevraagd wordt in vraag 92, 93, 94 en 95. Hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord op vraag 92 luidt: God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarna volgen de andere geboden, zoals die ons vanmorgen zijn voorgelezen. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden verdeeld? En het antwoord luidt: in 2 tafelen, waarvan de eerste ons leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping der heiligen of andere schepselen, meiden en vrienden. En de ene ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, en van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik het allerminst tegen zijne wil doen. Vraag 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is, in de plaats van de ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders te verzinnen of te hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Deze zondagsafdeling spreekt ons van de wet des Heren en het eerste gebod. En dan luisteren we in de eerste plaats naar de verdeling en de aanhef der wet. In de tweede plaats luisteren we naar wat God gebiedt en verbiedt in het eerste gebod. En in de derde plaats horen we waartoe het eerste gebod ons gegeven is. Dus het thema voor vanavond is de wet des Heren en het eerste gebod. Ten eerste de verdeling en de aanhef der wet. Ten tweede wat gebiedt en verbiedt het eerste gebod. En ten derde waartoe het eerste gebod ons gegeven is. Maar voordat we dit lezen, zoeken we samen het aangezicht van de Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, geeft u ons eerbied en diep ontzag, als we samen met de gemeente uw aangezicht zoeken in het gebed, om van u een zegen te vragen over deze dienst, een zegen die wij niet verdiend hebben, maar ook een zegen waar we toch niet buiten kunnen. En dan moet het ons wel tot dankbaarheid stemmen, dat u ons ook vanavond weer bij elkaar brengt in uw huis of ook thuis, om naar uw woord te mogen luisteren. Want u spaarde ons in de achterliggende tijd, een tijd waarin ziekte en rampen en ongelukken aan de orde van de dag zijn. En dan mogen we ons al afvragen hoe wij ons onder al die roepstemmen gedragen hebben tegenover u. En of dat we uw roepstemmen daarin gehoord hebben, of dat we acht geslagen hebben op de waarschuwingen die daarvan uitgaan. Want immers komt toch tot ons allemaal die stem: bereid uw huis, want ook gij moet eenmaal sterven. En als we eens eerlijk nagaan, en ieder voor zichzelf, dan moeten we toch zeggen dat we horende doof en ziende blind zijn. En wat is het dan nodig dat gij onze harten en onze ogen daarvoor opent? Voor de tijd waarin we leven, maar ook voor de staat waarin wij van nature verkeren. Wilt u dan ons uw Heilige Geest schenken, opdat onze ogen daarvoor geopend worden? En zou dan ook vanavond de prediking van uw woord en van uw wet daartoe tot zegen mogen zijn. Want daarom laat u toch steeds ook opnieuw uw woord en uw wet weer horen en prediken. Uw wet die ons schuldig stelt. En uw wet die ons zien wie we zijn tegenover u. En dat we dan gaan zien, Heere, dat wij naar recht verloren zullen moeten gaan. Omdat ook uw eis rechtvaardig is. En dat we dan gaan zeggen, uw loon en uw straf, die beantwoorden aan uw eer. En dat we daarmee mogen vastlopen en zien dat er bij ons nou geen weg meer is om daar onderuit te komen. Maar nu heeft u zelf gezorgd voor een weg van ontkoming, om schuldige zondaren nog bij u terug te brengen. En daar hebt u het gezegd, zie ik kom, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En daarom bent u de enige die voldoening kan schenken aan de eisen van de heilige wet. En omdat u die wet volkomen voldaan hebt, ben u ook de enige achter wie wij weg kunnen schuilen met ons zondige bestaan. Heere, open onze ogen ervoor dat we aan de ene kant die schuld hebben die wij gemaakt hebben, maar ook voor de onmogelijkheid om van onszelf het ooit nog weer goed te kunnen maken. Maar ook voor die middelaar die borg geworden is voor een schuldig zondaarsvolk. Heere, wilt u ons zo gedenken vanavond in het lezen en in het luisteren. En dat het goed mag zijn om hier vanavond in uw huis te zijn. Gedenk u ook aan hen die thuis met ons meeluisteren. Want u bent toch niet aan tijd nog plaats gebonden. Wilt u dan helpen in het luisteren, ook als het soms moeilijk is om de kinderen erbij te houden. En zo willen wij elkaar aan u de Heere opdragen. U weet wat een verdriet en welke pijn en zorgen er kunnen zijn. Dingen die bij anderen allang vergeten zijn, maar die we voor lange tijd of misschien wel ons hele leven mee moeten dragen. Heere, dat we toch al onze noden en zorgen en behoeften met bidden en smeken mogen bekendmaken bij u. Want u zegt het toch zelf, stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, gedenk ook onze jonge mensen. Wilt u ze vasthouden in deze wereld voor verleiding, die wereld die om hun hart vraagt? Maar Heere, geef dat ze hun hart aan u mogen geven. En wilt u ook zijn met onze gezinnen waar zorgen zijn? Zorgen over kinderen die hun opvoeding vaarwel zeggen en hun eigen wegen kiezen. Wilt u ze terugbrengen bij u en uw woord? En wilt u ook zijn met gezinnen waar spanningen zijn in het huwelijk? We mogen elkaar toch altijd erop wijzen dat als we er samen niet meer uit kunnen komen, toch altijd die weg naar boven nog open is. En dat we daarin dan uw hulp en uw bijstand ook mogen inroepen, die u toch ook beloofd hebt te geven, ook als we dat het allerminst nog verwachten. En zo willen we ook als gemeente met elkaar bidden voor de persoon die onder censuur is komen te staan. En dat we ook deze zaak niet bepraten, maar bij u de Heer brengen. En met de belijdenis dat we allen een zondig hart hebben en dat we allen nodig hebben dat u ons roept uit de duisternis en ons brengt tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En zou u juist dan ook in deze zaak nog willen laten zien dat u een wonderdoend God bent. Heere, gedenk zo onze hele gemeente, ook onze ouderen, de weduwnaren, de weduwen en de wezen, en ook hen die alleen door het leven moeten gaan. Ook echtparen die de kinderzegen moeten missen. Heere, voor alle geld dat ze hun weg en hun oog toch maar op u gericht mogen hebben, en wilt u ze dan goed en nabij zijn. Wilt u zijn met de zieken die vanmorgen misschien niet met name genoemd zijn, Maar u weet dat ze er zijn, jongeren en ouderen, die aan lichaam of aan hun psyche moeten ondervinden dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Wil u kracht geven naar kruis en dat ze maar mogen ervaren dat u van hen af weet en dat u ook geen kruis op de schouders legt wat te zwaar is om te dragen. Maar leert u ons allen en ieder persoonlijk ons kruis, ons persoonlijke kruis achter u aan te mogen dragen. En dat is niet iets wat we kunnen in eigen kracht. Maar Heere, geeft u genade om dat te mogen leren. Heere, we bidden u voor land en volk. Uw woord zegt het, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En dat zien we toch ook in alles wat er om ons heen, wat er gebeurt. En zou u dan een genadige terugkeer willen geven naar uw woord en naar uw geboden. En dat ook uw geboden een plaats mogen krijgen in ons volksleven, zoals u dat van ons vraagt. Gedenkt u ook onze kerken in deze tijd, ook nu er maar een klein gedeelte van de kerk gevuld zijn. Dat er in de gemeente, maar ook vanuit de wereld om ons heen, een verlaten mag zijn van de zonde en een honger mag zijn naar de prediking van uw woord. En zou u dan nog dienstknechten willen geven door u geroepen en gezonden? En wil zo ook onze gemeenten bewaren en ook onze eigen gemeente? Wilt u onze nieuwe dominee alles geven wat nodig is om ook als u het geeft straks in onze gemeente voor te gaan? En dat er dan ook een biddende gemeente mag zijn, een uitziende gemeente om een woord van u. En dat er door de eenvoudige prediking van uw woord nog vele toegebracht mogen worden tot die gemeente die zeker zal zalig worden. Gedenk dan ook uw vervolgde kerk, u weet waar ze zijn en hoe het hen is. Heere, wat zijn ze ook ons vaak een beschamend voorbeeld. En geef dat we dat ook ter harte zullen nemen. En geef ons dankbaarheid in onze harten voor alles wat u ons dan nog geeft. En zou u dan zo vanavond ons willen gedenken. Sterk ons in zorgen en verdriet. Wees ons nog genadig. En dat tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we ter voorbereiding op de prediking van de 10 geboden des Heren. De versen 1 en 2. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven waar hij deze woorden horen deed. En ook wat er verder volgt in het tweede vers, dus de versen 1 en 2 van de 10 geboden des Heren. De gemeente, het is een eeuwige denkwaardige gebeurtenis die eenmaal plaatsgreep in de woestijn van Arabië. Op de 50ste dag na de uitleiding van de kinderen Israëls uit Egypte. Toen kwam de Heere onder donder en bliksem de tekenen van zijn ontzaglijke majesteit, zijn heilige wet als de grondwet van zijn huis af te kondigen. Welke ontzaglijke gebeurtenis dat was, wordt ons duidelijk uit de zorgvuldige voorbereiding. Dat volk wat de Heere als het volk van zijn bijzonder eigendom vrijmachtig had uitverkoren, werd door de Heere op een bijzondere wijze bearbeid om hem tot een volk te zijn, in welk hij al zijn heerlijkheid zou openbaren. Aan hen had de Heere beloofd dat ze hem tot een koninklijk priesterdom en tot een heilig volk zouden zijn, aan wie hij al zijn goedheid en genade zou bewijzen, als zij onvoorwaardelijk zijn stem zouden gehoorzaam zijn. Mozes heeft op bevel van de Heere de berg afgepaald. Hij heeft het volk toegeroepen dat ze zich heiligen zouden en tegen de derde dag gereed zouden zijn. Hij heeft hen ernstig bedreigd dat ze tot God niet zouden opklimmen en dat ze zelfs de berg niet zouden aanraken, want dat zou de dood tot gevolg hebben. Dan is de derde dag aangebroken. Sinds de vroege morgen vertoont zich de Sinaï in een heel ander licht. De berg is als van gedaante veranderd. En onder donder en bliksem daalt de koning der koningen als de hoogste wetgever neder. Is het wonder dat de berg beeft en siddert, nu de voeten van de schepper van en rechter van hemel en aarde staan op de top van de berg? Is het wonder dat de Sinaï rookt als een oven en vuurvlammen de ontzaglijke majesteit van Jehovah der Heerscharen aan de duizenden Israëlieten verkondigen? En dan weer klinkt de stemme Gods in de oren van de luisterende scharen. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ontzaglijk is de uitwerking. Gans Israël beeft en siddert. Ja, ze baden zelfs dat God niet meer tot hen zou spreken, omdat ze het niet konden verdragen, zodat ze zelfs voor het geluid van de stem van God wilden vluchten. En ook Mozes, die grote godsman, riep uit: ik ben gans zeer bevreesd en bevende. En nu worden wij geroepen om op die gedenkwaardige plaats enige weken in de geest te vertoeven, opdat ook wij de 10 woorden Gods mogen overdenken. Nee, volk des Heren, wij zullen u bij het verhandelen van de wet des Heren niet een juk opleggen, hetgeen wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar wij hopen die wet voor te stellen als een lieflijke regel des levens. In de vorige zondagsafdeling heeft de leerling gevraagd wat goede werken zijn. En het antwoord van de onderwijzer was: alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter ere geschieden. Nu, omdat de wet Gods het richtsnoer der goede werken is en zij ons leert hoe God gediend en gedankt wil zijn, daarom wordt zij hier afzonderlijk behandeld. U weet dat de Heere aan het volk van Israël 3 wet gaf: burgerlijke, ceremoniële en de zedelijke wet. Dat is de wet van de 10 geboden. Het is goed om dit altijd in gedachten te houden, want als u dan in Gods woord leest: Christus is het einde der wet, en ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, dan zal u begrijpen dat het niet tegen elkander strijdt. Christus is het einde van de ceremoniële wet. Dat is die wet van offers en van wassen en baden, wat de priesters in de tempel deden. Daar is Christus het ware offer en de ware priester het einde van. Maar die wet die Jezus niet ontbindt, dat is de wet der 10 geboden. Die is een eeuwigdurende wet. In de tweede zondagsafdeling heeft de onderwijzer ons reeds de eis van de wet verklaard. En nu komt hij er weer op terug. Wil hij ons nu weer in het diensthuis van Mozes brengen? Nee, geliefde, dat wil en zal de onderwijzer niet doen. Ook de hemelreiziger krijgt tweemaal met die wet te doen. God brengt zijn volk na hun uitleiding uit het diensthuis der zonde naar Sinaï, opdat zij daar hun zonden en ellenden leren kennen. Dan wordt de wet hun een tuchtmeester tot Christus. En van Sinaï gaat de Heilige Geest met ons naar Golgotha. Dan leidt hij ons weer terug naar Sinaï, doch wat een verschil. De eerste keer stonden we daar als een slaaf tegenover zijn strenge meester. Toen sidderden wij wel eer als het volk van Israël. En toen riepen wij met Jesaja, wee mij, want ik verga. Toen wilden wij wel wegvluchten van hem die een verterend vuur en een eeuwige gloed is voor de schuldige zondaar. Doch als we daar voor de tweede keer komen, dan staan wij daar als een kind bij zijn vader. Als een geliefde discipel bij zijn geliefde onderwijzer. En dan zingen wij, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. O volk, dat is nu louter goedheid, dat die lieve Heere die zoete wet weer wilde afkondigen. God had Adam die wet ingeschapen. En van daaruit wist Adam wat Goden wel behagelijk was, en hij kon ernaar leven ook. Maar door de zonde is die kennis verloren geraakt. En was er alleen nog iets van overgebleven in het geweten. En daardoor doen de heidenen van nature de dingen die der wet God zijn. Maar ook het geweten is onbetrouwbaar. Doch God die goed is, gaf haar weer. O, wat een kostelijk geschenk is de wet. Die wet die 13 geboden, ze is voor Gods kind wat het kompas is voor een schipper op zee. En ze is voor ons wat de gids is voor een vreemdeling. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken, zo bad daarom David. Ja, die wet, het is het richtsnoer voor al onze daden. In de grondtekst draagt de wet twee betekenisvolle namen. Ze heet Torah en Nomos. Torah betekent onderwijzer en Nomos betekent uitdelen. En zo de Heere wil, dan zullen we horen bij de verklaring dat ze ons beschamende en toch ook vertroostende zaken leert. En dat zij iedereen als een goede uitdeler zijn bescheiden deel weet te geven. Letten we dan nu naar aanleiding van vraag en antwoord 93 in onze eerste gedachten op de treffende verdeling der wet. Het kan ons niet verwonderen dat de onderwijzer, voor hij overgaat om de geestelijke betekenis van de wet te verklaren, een onderzoek instelt naar de verdeling der wet. Opdat wij goed zouden weten wat haar samenhang en inhoud is en welke bedoeling de Heere heeft met het geven van zijn wet. Vanuit Gods woord weten we hoe God zelf die wet op twee stenen tafelen schreef, waarvan de eerste tafel 4 en de tweede tafel 6 van de 10 geboden bevatte. De eis van de eerste tafel is liefde tot God. God heeft voor en boven alles zichzelf lief. Dit moeten we niet op dezelfde lijn stellen met onze zondige eigenliefde. God is de Allerhoogste. En als zodanig bemint hij voor alles het volmaakte en het Allerhoogste. Dat is zichzelf. God wil dan ook als de eerste bemind worden door de mens. Dat was het doel van de schepping. En dat is ook weer het doel van de herschepping. En dat is dan ook de eis van de eerste tafel der wet. En waar de Heilige Geest de zondaar wederbaart, daar wordt er dan ook zijn lust en bede en streven, dat God voor alles en boven alles mag gekend, bemind, geëerd en geprezen worden. Ja, door hemzelf en door alle die hem lief en dierbaar zijn. Ja, door alle mensen, door heel de schepping. En dan zegt de Heere zelf hoe hij dat wil. Dat hij als de enige God wil gediend en verheerlijkt worden. En dat hij niet op een stoffelijke wijze, niet door beeldendienst, maar in geest en waarheid wil gediend worden. Hij wil dat zijn naam geëerd en dat zijn dag zal geheiligd worden. De eis van de tweede tafel is liefde tot de naaste. Heel het mensdom schiep God uit één bloede. Het is dus één grote familie. Dit is bijzonder waar van Gods volk, wat uit één baarmoeder is voortgekomen, namelijk uit de baarmoeder van Gods welbehagen. En ziet nu eens wat een tedere zorg de Heere over de mens als zijn schepsel en bijzonder over zijn kinderen heeft. In het vijfde gebod zorgt hij voor de eer van onze ouders en voorgangers. Door het zesde gebod beschermt hij ons leven. En door het zevende gebod onze huwelijksband. Door het achtste gebod beschermt hij ons vermogen. In het negende gebod zorgt hij voor onze goede naam. En in het tiende gebod zorgt hij voor onze tevredenheid. De bedoeling der gehele wet is een wereld van liefde, een oceaan van zaligheid. Ja, een heilige vrede. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint? Ja, de bedoeling is een paradijs hier beneden en hiernamaals. Stel u zich eens voor dat ieder die wet hield. Wel, wat zou het leven dan een genot zijn? Ach, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. De wereld was een paradijs, maar nu is het vaak een hel. Nadat we nu iets gezegd hebben van de verdeling van de wet, willen we vervolgens iets zeggen van de aanhef van de wet. Hoort haar ontroerende inleiding. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik vraag u, is dat niet een ontroerende inleiding? Ontroerend noemen wij die inleiding om de persoon die hier spreekt. Het is toch de Heere, de schepper van de einden der aarde die hier spreekt. Ik ben de Heere. Het doel waarom de Heere zo spreekt is om bij zijn volk een diep ontzag en een heilige vreze te wekken, opdat ze met heilige eerbied en kinderlijke vreze zullen luisteren en wat de God des eeds en des verbonds tot hen te zeggen heeft. Ik ben de Heere, de Jehova. En daarmede zegt hij, ik ben de algenoegzame verbondsgod, waaraan gij eeuwig genoeg hebt, die u met alle zaligheid eeuwig wil en kan en zal vervullen. Ik ben die God, wien het niet berouwen zal, wat ik eenmaal heb gesproken, die zowel in mijn bedreigingen als in mijn beloften de onveranderlijke ben, en die daarin eeuwig dezelfde zal zijn en blijven. Welk een verschrikking is deze inleiding voor alle goddelozen, voor alle huichelaren en schijnvromen die nog buiten God en Christus voor eigen rekening staan. Voor hen toch behelst God al genoegzaamheid, een ontzaglijke veroordeling, omdat het hun verklaart dat God van al hun werken een gruwel heeft en dat hij hun vleeselijke offeranden niet behoeft. Terwijl het hen tevens verkondigt dat God ook onveranderlijk is in zijn dreigingen die hij over de goddelozen heeft uitgesproken. Maar ook welke vertroosting voor Gods bekommerde volk, waar de Heere zegt, ik ben de algenoegzame verbondsgod. Gij behoeft mij niets toe te brengen. Vindt gij uzelf ledig van zaligheid en vol van zonden? Hoort ook klagend volk, ik zal al de schatkameren uw ledige ziel vervullen met duurachtig goed en gerechtigheid uit mijn algenoegzaamheid en uit de volheid die er is in Christus Jezus. Maar ook welk een zekerheid behelst deze inleiding voor Gods kinderen, waar het klinkt, ik ben de Heere, ik ben de Jehovah. Daar wordt aan Gods volk toegeroepen dat God nooit veranderen zal en nooit veranderen kan. En dat hun zaligheid eeuwig vast ligt in die God die ons toeroept. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet geteerd. Ontroerend noemen wij deze inleiding ook om de betrekking van God tot zijn volk. Immers hier verklaart de wetgever, ik ben uw God, ik ben uw eigendom. Ik ben de uwe in leven en sterven, in nood en dood. Ik ben uw God, eeuwiglijk en altoos. En u vragen wij, mogen wij hier nu niet uitroepen? O, wel gelukzalig is dat volk, welks God de Heere is. Want let wel, tot dat volk mogen wij zeggen. Nee, tot dat volk zegt God zelf. Gij zijt mij geworden een volk des eigendoms. Gij zijt mijn volk door eeuwige verkiezing. Gij zijt het snoer mijner erven. En gij zijt mij geworden een volk des eigendoms door koping. Voor u en in uw plaats offerde ik mijn enige. In hem heb ik u geëigend en heb ik uw schuld en uw zonden uitgedelgd als een nevel en als een morgenwolk. Ja, gij zijt mijn volk. Ik ben uw God. Ik heb u krachtdadig geroepen en staande gehouden op uw zondige weg. Ik riep u uit uw leven in de zonde en uit uw doodslaap. Ik trok u met mensenzelen, met touwen der liefde. Ik verbond u aan mij en aan mijn dienst door de geest des geloofs. En ik heb op u als op mijn volk al mijn beloften gelegd. Ja, ik ben de Heere uw God. En gij hebt mij tot uw bondsgod verkoren. Nadat ik u met almacht trok en mij en aan mij kwam te verbinden, zo hebt gij ook mij gekozen dat ik uw God zou zijn. Immers, allen die God waarlijk bij aan en voortgang levend maakt, die zeggen, die God is mijn God. De een zegt dit in de begeerte en in de uitgangen des harten, de anderen in geloofsbewustheid en in dadelijke bezitneming. Maar alle zeggen, die God is mijn God, al zou ik erbij om moeten komen. Dat volk ziet zoveel in die lieve Heere, dat ze ervan uitroepen, ik zal hem al mijn liefde waardig schatten. Hartroerend is dan ook de aanhef van de wet, en dat wel in het bijzonder, om de weldaad waaraan zij herinnert. Immers, de Heere zegt hier, ik heb u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. Welke herinnering voor Israël, wien deze woorden in de eerste plaats gelden. Maar ook voor ieder van Gods kinderen en dat wel, om het juk dat God verbrak. Hij bevrijdde zijn volk van de zweep des drijvers. Hij verloste hen van Farao. Hij sloeg om hun entwil allereerstgeborenen der vijanden en hij maakte voor hen een pad door de zee, zodat ze vrij en veilig door de diepte doorgingen. En hij verdelgde hun vijanden. Dat deed ik, zegt de Heere. Ik ben die God die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. Maar hier wordt ook Gods volk herinnerd aan hun geestelijke bevrijding. O kind van God, hoe bevrijdde de Heere u van het harde juk en van de vreselijke dienstbaarheid van die helse farao? Wat wilde hij genadiglijk ons zonde juk verbreken en door wederbarende genade ons uit het diensthuis der wereld en der zonde leiden? Ja, nog eens, welk een herinnering voor Israël en voor ieder van Gods kinderen, en dat wel om de weg waarin de Heere hun leidde. Immers, het ging met Israël en het gaat nog met al Gods volk langs een weg van wonderen. Wat lokte hij dat volk lieflijk? Wat waren zij gereed om hem te volgen? En hoe leidde de Heere hen daarna in de woestijn? Wat ging het met hen de stoffelijke en de geestelijke armoede in? Hier scheen hen het water te overstromen en daar werden zij gedreigd door het vuur. Maar hij deed hen het gevaar ontkomen, verkwikkende ons ter goeder uur. Dan zorgde God voor een elim der rusten en richtte hij een tafel aan in de woestijn en drenkte ons met water uit de rotssteen Jezus Christus. Ja, waarlijk, wat een ontroerende herinnering plaatste de Heere boven de wet. Ontroerend ook om het doel wat de Heere hiermee beoogt. Dat doel toch was voor Israël het Kanaan der rust, het land vloeiende van melk en honing. En dat doel is voor ieder van Gods volk geen ander dan om straks eeuwig te voeren, om hen straks te voeren in het betere, in het hemelse Kanaan, waarin zij zullen zingen: de schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Wat denkt u, gemeente, mogen wij de inleiding van de wet niet hartroerend noemen? Staat ook gij niet verwonderd vanwege de onbegrijpelijke goedheid en wijsheid Gods, dat hij voor hij de 10 geboden van zijn heilige verbond afkondigde, eerst herinnert aan zijn verbondsliefde en trouw en aan de grote weldaad aan u verheerlijkt en de innige verbondsbetrekking waarin hij tot ons en wij tot hem staan, daar hij verklaart onze God te zijn. En denk niet dat dit overbodig is. Beschouw deze inleiding liever als een balsem die u nodig zal zijn voor de zielsnijdende woorden die gij horen zult en de wonden die gij daardoor ontvangen zult. Vooral dan als de Heere zijn heilige wet in uw ziel afkondigt en van kracht maakt. Want reeds het eerste gebod, wat wij nu naar aanleiding van vraag 94 en 95 verhandelen, zal ons doen uitroepen: gena, o God, gena. Ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En geve de Heere ons dan het ontdekkende licht van zijn heilige geest. En daarom zien wij dan nu in onze tweede gedachte wat het eerste gebod ons gebiedt en verbiedt. Het antwoord dat de onderwijzer geeft op de 94e vraag spreekt van een zielzaligende kennis. Dat ik de enige ware God recht leren kennen. Ja, dat is een zalige kennis. De Heer Jezus zegt zelf van deze kennis dat ze het eeuwige leven is. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Toehoorders, God wil dat wij hem zullen kennen als een God die streng rechtvaardig en smetteloos heilig is. Als een God die geen zonde gedoogt en niet met zich laat spotten. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Maar God wil ook dat wij hem zullen kennen als die God zo rijk in barmhartigheid en zo overvloedig in genade, een Heere zo goed en mild, zo eeuwig getrouw en zo onuitsprekelijk liefderijk, die zijn enige niet spaarde, maar overgaf tot de dood, ja de dood des kruises, en dat om de wereld van zijn uitverkorenen te behouden. Maar dan wil hij ook gekend zijn als de eer- en dienstwaardige Jehovah, die om zijn zelfs wil gediend en gevreesd moet worden. En het antwoord van de catechismus op vraag 94 spreekt ook van een berustend vertrouwen. Dat ik hem alleen vertrouwen. God wil dat wij op hem alleen leren steunen voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. En wat een zalige rust geeft dat aan onze ziel. O, als wij lot en weg in zijn hand mogen geven en ons zo heilig op hem mogen verlaten. Maar gij, mijn ziel, het ga zo twil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En wat is de Heere dat waardig? Dat men in alles en onder alle omstandigheden hem vertrouwt. Dit had de dichter zo zalig ondervonden en daarom wekt hij al Gods volk tot dit vertrouwen op, zeggende: vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Neem, volk des Heren, uw God is uw bondgenoot. Hij laat u niet schaamrood staan in dagen van nood en dood. Maar hij helpt u als u zijn hulp nodig heeft en hij redt u uit alle gevaren. Maar nu eist hij ook dat gij hem zult vertrouwen. Want het eerste gebod wil ook een kinderlijke onderworpenheid. Daarom staat er dat ik in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. En wat is nu inniger als die kinderlijke onderworpenheid waarvan David zingt: heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pasgespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. O zoet en zalig bukken voor de Heere, ja onder God. En wat is betamelijker als ootmoedigheid tegenover Hem die de Allerhoogste, onze Schepper en Formeerder en God en Koning is? Waarlijk, geen kleed past ons beter dan het kleed der ootmoedigheid. En niets anders eist Hij en wil Hij. Hoor maar wat Micha zegt. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? En is dat nu niet juist uw keus? Is dat niet de lust van het hart van ieder die uit God is geboren? Ga dan tot Hem uit met een heilvolle verwachting, zoals de onderwijzer ons ook leert dat ik van Hem alleen alles goeds verwachtte. Van Hem dus verwachten alle noden des levens. En van wie zouden wij het anders verwachten dan van Hem? Van Hem verwachten de zegen in uw zaken, in uw arbeid, in voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte. Wie zou u anders die zegen kunnen geven? Wie kan het land zegenen met dauw en regen? Uw akkers koesteren door de zon? Is het niet de vriendelijke Heere? Van Hem moeten wij verwachten het leven onze geestes, de zaligheid onze ziel en teerkost op de weg naar de hemel. Hij bezit dat alles in zo'n ruime mate en Hij deelt dat alles graag uit aan alles verbeurd hebbende, ja zelfs aan zijn wederhorig kroost. Want Hij geeft het uit genade om Christus wil. Daarom kan het geloof nooit te veel verwachten. Want God de Heere zo goed, zo mild, is allentijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Vervolgens gebiedt het eerste gebod dat we Hem van harte lief hebben, vrezen en eren. En gemeente, is de Heere dat niet volkomen waardig? Mag, ja moet de Heere dit niet van zijn schepsel eisen? Wie had ooit lief als God, die zijn enige zoon als van zijn hart scheurde? Is Hij niet waardig gevreesd en geëerd te worden? Waarlijk, God eist in het eerste gebod datgene wat de zaligheid van zijn volk uitmaakt. Maar nu wil Hij dan ook dat we dit zo standvastig en ernstig doen, dat wij eer van alle schepselen afgaan en die varen laten, dan dat wij het allerminste tegen zijn wil doen. Nadat wij dus nu gehoord hebben wat God in het eerste gebod gebiedt, horen we vervolgens naar hetgeen wat God verbiedt. Verboden wordt afgoderij. Dat is die zonde waardoor de mens in de eerste plaats, in de plaats des enige ware Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens Hem iets heeft of verzint waarop hij zijn vertrouwen zet. Afgoderij, wat een dwaze zonde is dat. Immers, er is maar één God. Er kan maar één Almachtige en Alomtegenwoordige zijn. O zeker, van veel goden is er sprake, zelfs in de Heilige Schrift. Maar die worden goden genoemd uit kracht van hun ambt of bediening, maar niet omdat het goden zijn. En wat is een afgod? Wij weten dat een afgod niets is, zo zegt de apostel. En dat er geen andere God is dan één, namelijk de Heere. Afgoden, hoe komt men toch aan afgoden? Ach gemeente, toen de mens God de rug terug toekeerde, verloor hij de sleutel der kennis. Hij weet niet meer wie de ware God is. En toch voelt de mens wel dat er een opperwezen is en dat er een God is die gediend moet worden. Maar wie is Hij? De oprechtste antwoorden op deze vraag, we weten het niet. Denk maar aan het altaar van de onbekende God. Anderen begonnen allerlei soort van schepselen te vereren. De schrift zegt, God is een zon. En de blinde mens sprak, de zon is God. En na de zondvloed brak op een vreselijke wijze de afgoderij uit. Men verzon wel 1000 goden. En zelfs het volk van Israël kleefde de afgoden aan. Ja, het werd hun hoofdzonde. Hetgeen God kwam te straffen met hun verbanning naar Babel. God verbiedt in het eerste gebod toverij. Dat is een nabootsing van Gods almacht. Dat is dat men in gemeenschap met Satan dingen doet die op wonderen lijken en waarover de mensen verwonderd staan. Denk maar aan de Egyptische tovenaars. Ook verbiedt God alle waarzeggerij. Dat is een nadoen van Gods alwetendheid. Maar waarzeggers zijn niet alwetend en kunnen de toekomst niet voorspellen. Maar het zijn sluwe mensen die het in berekenen en gissen ver gebracht hebben. Ook verbiedt God alle bijgeloof. Dat is die zonde waar het pausdom vol mee zit. Die van kruisjes en reliquieën een invloed ten goede of ten kwade verwachten. God verbiedt ook alle aanroeping van heiligen of van andere schepsels. En dat is de enige ware God verzaken. Al deze gruwelijke zonden moeten wij mijden en vlieden, zo lief als ons onze zielen zaligheid is. Voordat wij nu overgaan tot onze derde gedachte, willen we samen zingen uit Psalm 81, vers 10 en 12. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Wil naar mijn gebod, mijn naam ter eer, ten hoon, voor geen valse hoon, voor geen vreemde knielen. En ook het 12e vers van Psalm 81. Zien we dan nu in onze derde gedachte waartoe ons dit gebod gegeven is? Wel, gemeente, dit gebod moet ons drijven naar Golgotha, naar het bloed van de gekruiste. O zeker, wij allen moeten van dit gebod zeggen dat het heilig is en goed. Dat er niets betamelijker is dan hetgeen hier geboden en verboden wordt. Ja, als de Heere het in onze keuze gaf om dit gebod te schrappen, ja of nee, dan zouden we zelf moeten zeggen, Heere, laat het om onzentwil blijven, Wij kunnen dat lieve gebod dat gij vooraan in uw wet plaatste niet missen. Maar staan wij dan niet schuldig aan dit gebod? Hebben wij dit gebod niet schrikkelijk overtreden? Staat gij, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, aan dit gebod niet zwart als de moren? Het eerste gebod wil dat u de ene ware God recht zoudt leren kennen en dat ge op hem alleen zoudt vertrouwen. Dat ge u kinderlijk aan hem zoudt onderwerpen, dat u hem zoudt liefhebben, vrezen en eren en dat ge alle goeds alleen van hem zoudt verwachten. En hoe staat het nu met u in deze zaken? Immers, gij kent hem niet. De Heere is voor u een onbekende. En veel meer vertrouwt en verwacht gij alles van een milddadig mens. Hem vrezen? Bang zijt gij voor hem. U wilde wel dat hij er niet was. Gij hebt hem niet lief, u haat hem. Gij hebt andere goden. Gij bedrijft afgoderij met alles. Met uw zondige lichaam door het op te pronken. Met uw vrouw of man of uw kinderen door daar meer waarde aan te hechten dan aan uw zielenzaligheid. God wil de eerste zijn en de hoogste plaats hebben. En gij stelt God achteraan en geeft hem de minste plaats. Of u doet als duizenden in onze dagen die God in het geheel niet achten en die hem in het geheel geen plaats gunnen en die zeggen dat ze met God en met de godsdienst afgerekend hebben. Maar bedriegt u niet. God heeft met u nog niet afgerekend. Dat moet nog gebeuren, dat komt straks. Dan zult u voor hem staan als een dienaar van de afgoden. Als een die God en zijn gebod achter uw rug hebt geworpen. En hoe zult gij u dan verantwoorden? U zult op 1000 vragen niet 1 antwoord hebben. En dan zal die God die het eerste gebod met zijn vinger in steen graveerde, het laatste woord hebben. En dat zal zijn, gaat weg van mij naar de buitenste duisternis. Daarom roepen wij u nu nog toe, bekeert u, voor het te laat is. Vlucht nog met uw schuld en uw zonden naar Golgotha, naar hem die ook afgodendienaars kan en wil zaligen. Daartoe geven de Heere u genade en zijn geest. En gij, kinderen der genade, waar zullen wij ons schuldig hoofd bergen? Anders dan bij het kruis van Golgotha? Of kent ook gij niet u schuldig aan de overtreding van dit gebod, ook na ontvangen genade? Wat kennen wij nog weinig de ene ware God, die zich in zijn woord en afhankelijk ook in ons hart geopenbaard heeft? En weet u dat ook onze onkunde van de Heere reeds overtreding van het eerste gebod is? En hoe is het met dat berustend vertrouwen? Vertrouwen wij niet veel meer op eigen kracht en wijsheid voor tijd en eeuwigheid als op de Heere? Ach, wat al rietstaven waar wij op leunen en steunen. En hoe staat het met onze kinderlijke onderwerping? Wij zouden de Heere wel willen voorschrijven wat hij te doen en te laten heeft. Is dat bij u ook zo? En is het u tot bittere smart geworden? Van hem moeten wij alle goeds verwachten. En van een traan en van een zucht verwachten wij vaak nog meer voor onze ziel als van Gods genade en Gods rijke barmhartigheid. Maar hem moeten we liefhebben, eren en vrezen. Maar wat is onze liefde en kinderlijke vrezen? Een vaak een rokende vlaswiek en een gekrookte riet gelijk. En zo zouden wij door kunnen gaan en een heel register van zonden en van nalatigheid opsommen. En daarbij komen dan ook nog de zonden van bedrijf. Wij bedrijven afgoderij met onze gave bevinding gebeden. Ja, waar plegen we al geen afgoderij mee? En laten ook wij ons niet op geestelijke wijze betoveren, zoals de uitzinnige Galatiërs deden. En waar zeggen, oh, wij doen het zo graag. Al zijn wij van gisteren en weten niets. En wat zijn wij er trots op als onze voorspelling eens uitkomt en als we het eens geraden hebben. Bijgelovigheid, schepselvergoding. We kunnen bijna niet anders. Kom maar eens op de gezelschappen van Gods volk. Wat vindt ge daar een schepselvergoding en een aanroeping der heiligen? Dikwijls veel meer dan een prijzen en verheerlijken van Christus en God. Ach, kinderen des Heren, wij zijn als afgodendienaars geboren. En daarom dat overtreden van het eerste gebod. En dat afgodisch bestaan van ons. Het doet de Heere schande aan, maar het doet ook onze zielen smarten aan. David zegt in Psalm 16 vers 4, de smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. En ook als wij een afgod beminnen, het zij man, vrouw, geld of goed, of wat onze afgod ook zijn mogen, dan ondervinden we de waarheid van deze woorden. Wij worden met onze afgoden en door onze afgoden en om onze afgoden geslagen. Die afgodische natuur van ons is niet te veranderen. Die oude mens, die afgodsdienaar, moet dood of hij maakt ons dood. En daar is maar één middel toe. Dat bloed van de gekruisigde, dat dierbare, dat kostelijke bloed, dat goddelijke hartebloed van Christus, dat is een bedekking voor onze zonden. Dat is de troost van ons hart. Het is een medicijn voor onze ziekte. Het is een balsem voor onze wonden. Maar het is ook een vergif voor ons afgodisch bestaan, voor die oude mens. En wat is er dan een rijke troost om te weten wat hetgeen de Heer in het eerste gebod eist, dat deze eis tegelijk een belofte is voor al zijn volk. Onze lieve verbondsgod komt in zijn verbondswet tot zijn verbondskind. En hij zegt, kind, ik weet wel dat gij mij oprecht verkoren hebt tot uw God. Ik weet wel dat het de innerlijke lust van uw hart en uw ziel is om mij lief te hebben en te vrezen en te eren. Ik weet dat u met de afgoden gebroken hebt en dat ge van de afgoden en van uw afgodisch bestaan walgt. Ik hoorde u zeggen, heen en uit, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik weet dat u er tegen bidt, smeekt, strijdt, worstelt, maar dat u er zich niet van kan ontdoen. Komt, hoor nu eens aandachtig naar mij. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb u uit het diensthuis uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar zal ik uw God voor zorgen. Ik zal zorgen dat gij mij, de enige ware God, recht zult kennen. En dat gij mij altijd zult liefhebben, vrezen en eren. En dat gij nooit geen andere goden meer zult dienen. Daar zal ik uw God voor zorgen. Wel, volk, wat is dat een dierbare en troostrijke belofte. O, als de Heere ons dat eens persoonlijk toefluistert en wij mogen hem op zijn woord geloven, dan smelt ons hart. Dan geven we hem de hand en dan beloven wij plechtig dat als die lieve Heere ervoor zorgt, dat hij dan altijd en alleen onze God zal zijn, die wij lief hebben, vrezen en eren zullen. Jong en oud, wat is onze God toch een beminnelijke Heere. Zou u zulk een God niet van harte lief hebben? En wat is zijn juk toch zacht en zijn last licht? U zult begrijpen dat wij tot deze hoogte aan deze zijde van het graf niet kunnen geraken. Maar dan toch hiernamaals. Vertroost elkander dan met deze woorden. Amen. Willen we nu samen eindigen met dankgebed. Ja, Heere, dat zou toch onze aller deel moeten zijn of worden. Dat die wet voor ons een liefdeswet mag zijn. En dat we in alle omstandigheden op u alleen leren vertrouwen. En van u alleen alle goeds leren verwachten. En wat hebben we dat nodig ook in de tijd waarin wij leven? En zou u zo willen geven dat de preek van vanavond voor de een mocht zijn om stilgezet te worden op de levensweg? En dat het ons zal uitdrijven tot u die gekomen bent om die wet te vervullen. Maar dat het ook tot troost mag zijn voor hen die iets weten van die strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En die soms wel eens mogen uitzien naar het einde van die strijd om verlost te mogen worden van dat zondige vlees. Om eenmaal volmaakt u de eer te mogen geven die u toekomt. Heere, geef het ons en ga zo met ons. Sterk ons in alle arbeid en in hetgeen waartoe wij geroepen zijn. Of ook als sommigen van ons met vakantie zijn en mogen rusten van hun arbeid, wilt u ze dan bewaren voor de gevaren om ons heen en ook voor de zonden die in ons woont. Heere, vergeef dan genadig al het zondige van deze dag en ook van vanavond. Maar zegen uw woord, tot eer van uw naam, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het is Psalm 119, het 83ste vers. Thank you. eindigen we nu samen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.